Johannes hoofdstuk 8, vanaf vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende: Ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelf en uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf een getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult mij zoeken, en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden: Zal u ook zichzelf doden, omdat hij zegt: Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen? En hij zei tot hen: Gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonde sterven. Zij zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? En Jezus zeide tot hen: Wat ik van de beginnen u lieden ook zeggen. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen, maar die mij gezonden heeft is waarachtig. En de dingen die ik van hem gehoord heb, dezelfde spreek ik tot de wereld. En zij verstonden niet dat u hun van de Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik ben. En dat ik van mijzelf niets doe, maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Tot zover. Maar, zo zou ik u het kunnen doorlezen, omdat feitelijk heel het Johannesevangelie op deze wijze zich uitdrukt. Dat wil zeggen dat in dit Johannesevangelie steeds opnieuw de vraag aan de orde komt: wie zijt gij? Zoals ik hem nu even lees uit vers 25 van Johannes 8. Wie zijt gij? Of eventueel: wie is toch deze? Of eventueel: van waar komt hij? Of: van waar heeft deze zijn wijsheid? Hoe weet deze de schriften, daar hij ze toch niet geleerd heeft? Dat is in een paar bladzijden eerder, geloof ik. Kortom, het is steeds de vraag naar: wie is toch deze? Waarbij niet ter discussie staat dat hij is Jezus van Nazareth, de zoon van die timmerman. Men kent hem. Men kent zijn ouders, men kent zijn broers, men kent zijn minstens twee zusters. Want dat lezen we ook allemaal in de Bijbel zo. Niettemin wordt de vraag gesteld: wie is toch deze? En genadig genoeg, wanneer een schets gegeven wordt van de algemene strekking van de evangeliën, dat wil zeggen van de evangelisten, dat wil zeggen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan krijgen wij onvermijdelijk, omdat het heel oud en klassiek is en ook in de kerkelijke kunst in de loop der tijd is uitgedrukt, krijgen we Matthäus, het Matthäus-evangelie, waarin de Heer Jezus wordt voorgesteld als de koning, Marcus-evangelie, waarin de Heer wordt voorgesteld als de dienstknecht, het Lucas-evangelie, waarin de Heer wordt voorgesteld als een mens, en het Johannes-evangelie, waarin de Heer Jezus wordt voorgesteld als God. Staat in alle handboeken. Kunt u zo nakijken thuis. Ik neem aan dat u wel een Bijbelse encyclopedie of woordenboek hebt. Kun je zo nakijken, staat er zo in. Kan niet schelen welke, dus zo staat het erin. En toch, het is heel kort door de bocht. Vooral bij het Johannesevangelie. Omdat in het Johannesevangelie niet echt geleerd wordt dat de Heer Jezus God is. Wel dat hij is de Zoon van God. Als je mij zou vragen, ik zou ook een andere karakteristiek geven. Ik zou bij Lucas niet zeggen de Heer Jezus als mens, maar bij voorkeur de Heer Jezus als de Zoon des mensen. De goede redenen voor, lees het boek maar na. De Zoon des mensen. En bij het Johannesevangelie de Zoon van God. Aan de ene kant de erfgenaam van Adam en daarmee de vertegenwoordiger van Adam. Aan de andere kant in het Johannesevangelie de erfgenaam Gods. U weet toch dat de Heer Jezus erfgenaam van God is? Anders hebben we een probleem. Want u en ik als gelovigen, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Hetgeen alleen kan als Christus is erfgenaam van God. Maar goed, die laat ik verder maar weer even terzijde. Maar de Heer Jezus dus als de Zoon van God. En de aardigheid is dat zoals de Heer Jezus als mens kwam in deze wereld. Mens werd. En zich op die grond onder andere dan ook noemde de Zoon van Adam, Zoon des mensen. En zoals hij kwam, zoals mijn Bijbel zegt, in gelijkheid des zondigen vrezes. Ja, wat het betekent, zoekt u zelf maar een keer uit, hè. Ik bedoel, dit staat gewoon in de Bijbel. Daar val ik mij geen buil aan, hè. Staat gewoon in de Bijbel. En zoals hij mens werd, en net als u en ik vlees en bloed deelachtig werd, hij werd mens, en hij werd mens om te kunnen sterven. Zwart op wit, Hebreeën 2. Dat staat er gewoon. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Waarom werd hij mens? Antwoord 1 uit het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Maar laat maar zitten. He? Om te kunnen sterven. Dat is meteen het antwoord op de vraag of hij sterfelijk was. Om te kunnen sterven. Nou, op dezelfde wijze als dat hij mens werd en daardoor adamitische hoedanigheden ontving of deelachtig werd, of hoe het maar heet in de Statenvertaling, op dezelfde wijze is hij geworden, is de Heer Jezus de Zoon van God en ontving op die grond goddelijke hoedanigheden. En daarom kennen wij hem aan de ene kant als mens, de andere kant als God. Maar vergis u niet, in zijn aardse omwandeling vinden wij de Heer Jezus niet als de grote autoriteit of als God in een vermomming. En dat lezen we zeker niet in het Johannesevangelie. Want als wij dit lezen, ik heb nu een stukje gelezen, maar ik had net zo goed een bladzijde om kunnen slaan, of twee bladzijden terug, en ik had precies zo'n stuk gelezen. Het staat steeds hetzelfde. En de gedachte is niet dat de Heer Jezus hier op aarde met grote autoriteit als de vertegenwoordiger Gods of als God, eventueel God geopenbaard in het vlees zoals men dikwijls zegt, hier op aarde optrad. Integendeel. Ik wil het wel opnieuw met u lezen, hetzelfde schriftgedeelte voor alle duidelijkheid. Wat wij lezen is zijn onderwerping aan God. Zijn gehoorzaamheid aan, zijn dienstbaarheid aan zijn hemelse vader. Niet zijn macht en autoriteit, maar zijn nederigheid in relatie tot God. Niet zijn godheid gemanifesteerd in deze wereld, maar integendeel zijn gehoorzaamheid, zijn dienstbaarheid aan God geopenbaard in deze wereld. Antwoord nummer 2 of 3, daar wil ik afwezen, want het is wat lang geleden uit het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Waarom werd hij mens? 1 was om te kunnen sterven, maar een van de andere antwoorden was, en is, want het is volstrekt bijbels, om ons een voorbeeld na te laten. Een voorbeeld dat wij zouden navolgen. Nee, de Bijbelteksten moest je er ook bij leren. Die heb ik niet onthouden, maar ik heb wel onthouden, staat in Petrus. 1 Petrus, als ik me niet vergis. Ons een voorbeeld nalatende. De Heer Jezus Christus heeft op aarde geleden, niet zijn eigen eer zoekende, niet zijn eigen recht zoekende, die niet tegensprak als hij gescholden werd, en hij heeft daarin ons een voorbeeld nagelaten. U hebt net zo'n Bijbel, dan zeker u wordt graag dat te weten, dus daarom zoek ik het nou niet op, dat kost allemaal extra tijd, en u wilt ook graag vroeg naar huis, heb ik begrepen, dus vooruit. Nee, serieus. Daarom, er is niks bijzonders aan. Dat kunt u zo in uw Bijbel lezen. En als u het Johannes-evangelie leest, maar ook als u Matthäus, Marcus, Lucas leest, maar meer specifiek, juist het Johannes-evangelie, dan leest u over de Heer Jezus in zijn nederigheid. De man die beschuldigd werd, ten onrechte van autoriteit, die ten onrechte beschuldigd werd van dat hij op eigen gezag een eigen leer predikte, of dat hij zichzelf manifesteerde, of zijn eigen eer zocht. Daar werd hij van beschuldigd. Gij spreekt uit uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. Of ze zeiden, waar heb je dat nou weer vandaan? Hoe komt hij aan zo'n vreemde leer? Zal hij wel zelf uitgevonden hebben? Ik kan niet anders, zeggen ze, want hij heeft het nergens geleerd. Dan moet hij het zelf bedacht hebben. Berust op een misverstand en een vooroordeel, maar daar gaat het nou niet om. Dat is wat ze zeiden. Ja, lees het maar na, serieus. Waar hij van beschuldigd werd, is dat hij met een eigen leer kwam. Waar hij van beschuldigd werd, is dat hij kwam om zelf een eigen religie op te richten. Om bijvoorbeeld, zoals men tegenwoordig populair zou zeggen, om het christendom op te richten. En er zijn er nog van die naïeve jongens, theologen heette zij in dit geval, die dan ineens tot op conclusie komen dat al die jaren wij het misgehad hebben, omdat Jezus van Nazareth helemaal niet de stichter is van het christendom. Dan denk ik, hé, er is iemand wakker geworden. Natuurlijk is hij dat niet. Historisch gezien, en wat de prediking betreft, was het niet de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Hij is de basis, het fundament van de gemeente. Maar daar had ik het nu net even niet over. Maar hij was niet de brenger van wat nieuws. Lees het maar na, wat predikte hij? Hij werd beschuldigd van, ja, maar gij spreekt over uzelf, wat niet geheel ten onrechte was overigens. Maar de Heer excuseert zich en zegt, ja, dat kan nog wel wezen, maar mijn getuigenis is toch waarachtig, want wat ik spreek zijn niet mijn woorden die ik bedacht heb, maar het is het woord Gods, het woord van mijn hemelse Vader. Dat is het woord wat ik spreek. En als het dan over mijzelf gaat, ja, heel de schrift spreekt over Christus. Dat wil zeggen, God spreekt op alle bladzijden van dit woord altijd maar over zijn zoon. Zoals in de tijd broeder Klaas Roosendaal terecht vele malen opgemerkt heeft. Wat dacht je waar God over spreekt? Waar spreekt een mens over? Waar spreekt een vader over? Over zijn zoon? Nou, tegenwoordig niet meer. Maar vroeger was dat dan zo. Ik zal maar zeggen, dat was nog voor de 60e jaren. Nou, laat maar zitten. Maar zoiets. Maar lees het maar na. Wat wij van de Heer Jezus vinden trouwens, wij hoort iets van een ander. Wij zingen hier, we hebben ze juist gezongen, maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, nederigheid dus. Liefde die niet zichzelf zoekt, staat vele malen in de Bijbel. De liefde zichzelf niet zoekt, maar dat wat van de ander is. 1 Korinthe 13 is het meest bekend natuurlijk. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maar trouw wil zeggen onderworpen ergens aan. Trouw aan. Trouw aan iets dat hoger is. Toch? Of moeten we een andere lied nemen? Dat kan ik zo gauw niet vinden, maar ik weet ook niet of het hierin staat. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig. Niet zo hoog. Zo nederig. En zo goed, zijn woord was altijd vriendelijk. Ja, waar hij sprak tot zondaars, ook Johannes 8. Het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 11 dus. En zijn stem was altijd zoet en hij zei... Waar zijn die beschuldigers, vrouw? Zijn ze er niet? Ze wil u toch beschuldigen en daarna stenigen? En daarna zei de Heer, ik veroordeel u ook niet. Dat doet hij nooit namelijk. En als u al oordeelt... Ontleend aan vers 16 hebben we gelezen... Indien ik ook oordeel, is mijn oordeel waarachtig. Dat wil zeggen naar waarheid. Want het enige oordeel wat van Gods wegen... door de Heer Jezus Christus over de mens in het algemeen... gebracht zal worden, is een oordeel niet op grond van zonden in het algemeen. Maar is een oordeel op grond van ongeloof. Ontrouw aan het woord Gods. En voor de rest... Zijn stem was altijd vriendelijk en zoet, of zo het maar heten mag, in Oud-Nederlands. En wij zouden zijn zoals hij. Niet omdat wij God zijn geopenbaard in het vlees, maar omdat wij mensen zijn. Omdat we de gestalte van een dienstknecht hebben, niet aangenomen, zoals de Heer Jezus. Wij hebben het van nature. En wij zouden dus God dienen en onderworpen zijn aan zijn woord en aan zijn gedachten. En wij zouden geen gedachten koesteren hoger dan die ons voegen. Waar dat zo gauw staat, weet ik niet. Koestert geen gedachten hoger dan die u voegen. Nee, wordt gezegd in verband zelfs in bijzonder met onze dienst aan de Heer. Dat wil zeggen, wij zouden nederig zijn. Wij zouden niet zo hoog van onszelf denken. Grote probleem. Vind ik persoonlijk het grote probleem van het christendom in al haar facetten, zowel links als rechts, is dat in het algemeen zo verschrikkelijk hoog over de mens gedacht wordt. Aan de ene kant de orthodoxe kant, waar de gelovigen worden ze genoemd, christenen, waar ze leven onder de wet, die zijn zo hoogmoedig dat ze denken dat ze op een of andere wijze toch voldoende zich aan die wet kunnen houden, dat God wellicht een beetje tevreden over hen is. Zo van, er is toch kennelijk wat goeds wat in de mens woont. Dat zeggen ze niet, maar zo leven ze wel. Ze leren het anders. Maar ze gaan er wel toch vanuit dat er wat goeds in de mens is. En als men nou maar netjes zich houdt aan die wet. Of althans dat probeert. Dan moet er toch wel een klein beetje van terechtkomen. Want duidelijk uit die richting is dat men vanuit die richting dan toch wel heel... neerbuigend denkt over de wereld in het algemeen. Ik heb het dus nagevraagd aan een Doornbos. Want de Bijbel zegt dat je deze dingen met name moet noemen. In het openbaar. Dus dat doe ik dus ook. Staat echt. Ja, waarde gaat het nou niet om. Maar het staat extra recht. Men zou ze in het openbaar bestraffen. Van die kant leert men dat heel de wereld in de zonde is, dat het een immorele wereld is enzovoort. Dat is ook zo, maar men doet net alsof het bij hen beter is. En dat is niet zo, dat kan ik u rustig vertellen. Er woont in de mens geen goed. Maar heel het idee van onder de wet plaatsen en netjes je best doen om naar die wet te leven, dat streelt de hoogmoed van de mens. En als iemand dan de wereld zou moeten verbeteren, zou ik het moeten doen, is daar de gedachte. En als ik het niet kan, dan helemaal niemand uiteraard. Vraag het maar na. Nou, dat is de uiterst rechtse kant, heet dat officieel. De uiterst linkse kant, de vrijzinnige kant, heb je precies hetzelfde. Want dan zegt men, ach, die Bijbel, ja, er staan wel goede dingen in. Maar wij maken wel uit wat er goed in is, of wat niet. En eventueel, wij halen er van alles uit en voegen er vanzelf zelf wel van alles aan toe. Dat noemen we vrijzinnig. Het woord zegt het al. Men vertrouwt op de eigen intelligentie, de eigen ideeën, de moderne mens, die weet het allemaal beter. Heeft met de Bijbel zelf als Gods woord niet zoveel van doen, dat maken we zelf wel uit. Maar het is precies dezelfde hoogmoedige gedachte. Want of je nou hoort bij de Farizeeën uiterst rechts, of bij de Sadduceeën, in Bijbelse tijd heb ik het nu ineens over, uiterst links, dat maakt niks uit, het blijft altijd precies dezelfde hoogmoed van de natuurlijke mens. Wij maken de dienst uit. En daarna... En als we fatsoenlijk bidden, dan helpt God ons een handje. En als wij de wereld niet kunnen bekeren, Amsterdam in het bijzonder niet, dan gaan we er heel lang voor bidden. Dan moet God wel luisteren. Maar de vraag is niet of God luistert, de vraag is of Amsterdam luistert. En de vraag is niet of God luistert, maar of een zondaar luistert naar het woord van God. En wij willen de wereld misschien bekeren. Wij willen mensen tot de Heer brengen. Dat kan zijn. Maar van Gods wegen is het gebed aan de mens. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Of zoals we hier op de dinsdagen ooit besproken hebben, niet zo lang geleden. Dat de Heer zei, hoort aandachtiglijk naar mij. Neig uw oor tot mij. Want jullie gedachten deugen niet. Jullie zijn te laag in je menselijke overleggingen. In de menselijke hoogmoed. Luistert naar mij. Want mijn gedachten zijn hoger. In de zin van, je kunt ze kennen. Maar als je niet hoort, zul je ze nooit kennen. En zult gij in uw zonden sterven, zoals we gelezen hebben. Hier in Johannes 8. Omdat men het woord Gods niet kent. Het punt is gewoon dat de mens in het algemeen zou luisteren naar wat God te zeggen heeft. En ik bedoel niet te zeggen dat de mens moet doen wat God hem opdraagt, want we praten hier niet over wet. Waar het om gaat, is dat de mens zou luisteren naar het woord Gods en zich daaraan zou onderwerpen. En dat woord Gods bestaat niet uit voorschriften en regels primair, hoewel die er tot op zekere hoogte zijn, maar daar praat ik nu vanmorgen niet over. Om de eenvoudige reden, de algemene inhoud van het woord Gods bestaat niet uit wetten en regels. De woord Gods bestaat uit beloften. Per definitie zelfs. Op meerdere manieren in de schrift ook aan te tonen. Als de Heer zegt tot Israël dat men niet zou luisteren naar het woord van valse profeten, dan vraagt Israël terug en zegt, ja, maar hoe weten wij nou of iemand een valse profeet is of een profeet van Jehovah? En toen zei Jehovah, de Heere dus, die zei, dat is heel eenvoudig. Als het woord dat gesproken is uitkomt, als het gebeurt, dan is het des Heeren. En als het niet gebeurt, was het niet van de Heer. En u, het lijkt u misschien een dooddoener, maar dat is het niet. Het punt is juist dat we een Bijbel vol hebben met woorden Gods, die altijd spraken over wat er gebeuren zou, maar beter nog, over wat Hij zou doen. Altijd zo geweest, vanaf Genesis 1. En diezelfde Bijbelse geschiedenis demonstreert ook hoe dat woord God steeds vervuld geworden is. Vele malen. Er zijn trouwens boeken over volgeschreven. Nou, dat is lang geleden dan. Want tegenwoordig gelooft men nauwelijks meer in profetisch woord. Maar er zijn boeken over volgeschreven over vervulde Bijbelse profetie. Het probleem is alleen, als men tegenwoordig spreekt over vervulde Bijbelse profetie, dan loopt men erbij weg. Zo, ja, dat is niet interessant, dat is allemaal al gebeurd. Wie kent Daniel 10 en 11? Toch niemand? Waarom niet? Ja, omdat het allemaal al vervuld is wat daar geprofeteerd werd. Of men zegt, nou ja, vervuld, dat kan natuurlijk niet. En dus zegt men, nou, dat is later geschreven, is na de gebeurtenissen pas geschreven. Maar in beide gevallen maakt men er zich vanaf en zegt, och, het is of na de gebeurtenissen geschreven, dus weg ermee. Of het is al vervuld, dan heb je er ook niks aan, weg ermee. Maar essentie is juist dat Gods woord altijd spreekt over de toekomst en God doet wat Hij beloofd heeft. En de ontkenning van profetie is daarmee de ontkenning van het feit dat God überhaupt gesproken heeft dus. En aan de andere kant, wij dienen te beseffen dat inderdaad de strekking van heel de Bijbel is dat God belooft. Zegeningen belooft voor degene die zich aan het woord onderwerpen, meer niet. En aan de andere kant, dat God een vloek belooft. Dat is niet het goede woord, normaal gesproken, maar het wordt bij gelegenheid ook zo gebruikt. God belooft oordeel aan degene die dat woord niet willen horen. Zo simpel is dat. En daarna wordt vastgesteld dat al Gods beloften in Christus ja en amen zijn. Zoveel beloften Gods als er zijn. schrijft de apostel Paulus aan Timotheus. De gedachte is dus een heel eenvoudige, dat u en ik het voorbeeld zouden volgen van de Heer Jezus. Niet het voorbeeld van zijn hoogmoed of zijn autoriteit, zo van, ik ben degene die God openbaart in deze wereld, ik heb het recht om te spreken, ik heb het recht om te zeggen wat je doen en laten moet. En als ik het wil, dan breng ik een oordeel. En als ik het niet wil, breng ik niet een oordeel. Dat is namelijk willekeur. En dat is niet zoals de Heer Jezus zich gedroeg. Het is ook niet zoals hij zich eens gedragen zal. Dat is hem niet namelijk. Wie hem zo kent, en ik ben mij bewust dat hij op zondagen als deze overal ter wereld, bijna overal ter wereld, juist op deze manier gepredikt wordt. Ik moet u zeggen, dat is niet de Jezus Christus uit de Bijbel. Wat wij vinden, is iemand die in alle nederigheid, in alle ootmoed, in alle bescheidenheid, niet zijn eigen gang ging, al werd hij daarvan beschuldigd, maar die in alle bescheidenheid en nederigheid deed wat hem opgedragen was. En strikt genomen, hij deed wat elk mens als verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen hij. Begrijp je me goed? Er was er maar één die leed en stierf voor onze zonden. De verantwoordelijkheid van de mens in het algemeen is te luisteren naar het woord Gods en daar de consequentie uit te trekken. En het geloof van ieder mens zal de basis zijn van zijn leven. Door het geloof heeft... enzovoorts. Niet door de kracht van positief denken. Geen possibility thinking. Met dank aan Dr. Schuller. Dat meen ik. Niet je mogelijkheden zien en het negatieve in positieve omdraaien. Ik heb daar verder niks tegen, maar het is gewoon niet Bijbels. Naar de mens vind ik het prima. Maar naar de Bijbel is het niet. De Bijbel is gehoorzaam zijn aan het woord Gods. Als we iets zouden bereiken in het leven, als u dat zo nodig wil, iets bereiken in het leven, wens u veel succes, maar dat is één manier om dat te bereiken in het leven. Dat is door het geloof. Door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Enoch, of Henoch, heet hij dan in de praktijk, door het geloof heeft Noach, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Sarah, hebben de zusters ook wat. Ik was gisteren in een evangelische boekhandel, ik wist niet wat ik zag. Ik heb heel wat, gelooft u mij, ik heb heel wat boekhandels bezocht in de loop der jaren, echt. Maar dit, hè? Ja, wat wil je weten, wat er stond? Ja, twee grote kasten. De een is hoe word je een betere man en hoe word je een betere vrouw. Dat zijn de boeken die vond ik vroeger bij de NVSH. Maar het, ja, nou ja, goed, die werden ons gepropageerd in militaire dienst door de dominee, bedoel ik. De aalmoezenier, hoe die men heten mag. Hè? Hoe word ik een betere man, hoe word ik een betere vrouw. En de andere kast was hoe word ik een beter christen. Naar wiens normen. En wie bepaalt dat of ik een beter of een slechter man of vrouw of christen ben? Tijd is niet ver meer dan staat bij de mannenafdeling hoe word ik een betere vrouw. En bij de vrouwenafdeling hoe word ik een betere man. Ik ken al heel wat mensen die daar belangstelling voor hebben, eerlijk gezegd. Maar goed. En het heet dan evangelisch. Ja, sorry. Waar het werkelijk om gaat is, wat zegt de schrift? En wie zijt gij, heren? Wie is toch deze? En deze, de Heer Jezus, was niet de positivist die de verkeerde dingen in het leven kon ombuigen naar het goede of zo. Die zijn kansen schoon zag en greep, want hij greep ze niet. Helemaal niet. En hij zocht zijn eigen recht ook niet. Dan had hij het anders aan moeten pakken. Echt. Maar hij deed het niet. Wat hij zocht is de eer van zijn hemelse vader. Punt. Niets meer. Niet het een en het ander. Niet alleen het ander en het een niet. Alleen maar dat ene. Ik herinner mij hoe de heer thuis was daar in, hoe heet het, op de Olijfberg. begint dit hoofdstuk trouwens ook mee. In het huis van, zeg maar, Lazarus, maar ook Maria en Martha. En toen was er een discussie tussen de beide vrouwen. Het komt zelden voor natuurlijk, maar het was bij die gelegenheid was dat zo. Moest er nou hard in de keuken gewerkt worden of weet u wel, Martha, hoe moet ik dat ook uitleggen? U kent toch Bijbelse geschiedenis? Hè? Martha die zegt, Heer, wijs toch die Maria terecht, want ik loop in de keuken. En Maria, die helpt niet mee, zegt toch tot mijn zuster dat ze meehelpt. Aan het werk! Zoals gelovigen vandaag ook. En zoals ik gisteren dus in die boekwinkel dus ook zag. Allemaal aan het werk. Hoe word ik een beter christen? Hoe vul ik dus mijn agenda in? Zoveel tijd voor dit, zoveel tijd voor dat. En nadat je dat gedaan hebt, ben je een slaaf van je eigen ideeën. Sta je niet meer in de vrijheid, ben je een slaaf. Begrijp je me goed? Het is verstandig om efficiënt hard te werken. Daar weet ik alles van. Maar zo werkt het niet. Wij zouden niet werken namelijk. Wij zouden luisteren naar het woord Gods. En dat is wat de Heer zei. U weet toch wat de Heer zei daarna tot Martha? Hij zei, slechts één ding is nodig. Er is maar één ding nodig, meer niet. En Maria heeft het goede deel gekozen. Dat werk is niet echt nodig. Wat nodig is, de Heer citeerde het uit, ik meen Psalm 27, als ik me goed herinner. Het enige wat er nodig was, is maar één ding nodig, dat ik alle dagen verkeren in uw tempel. Om te onderzoeken in uw tempel. Om deel te hebben aan het huis Gods en daar u te ontmoeten, daar u te leren kennen. Te luisteren naar uw woord. Zoals Salomo, de bouwer van de tempel, zei, als je nou toch naar de tempel gaat, doe dat er niet om daar een offer te brengen, doe dat om te luisteren naar... staat er echt? In Prediker zegt hij dat namelijk. Doe dat om te luisteren naar de Heer, want dat is wat de Heer gezegd had. Daar in de tempel, van tussen de cherubim heet dat, vanaf de Ark des Verbonds, zei hij, daar zal ik tot u spreken. En dat geplaatst in het nieuwtestamentische kader wil zeggen, vanaf die troon der genade, daar zal ik spreken. En daar waar men onder wet leeft, een hoge dunk heeft van zichzelf, en zegt wij moeten dit en wij moeten dat, in de veronderstelling dat men enigerwijze daar iets aan zou kunnen doen, daar hoort men de Heer niet. Dan leert men niks. Dan begrijpt men niet wat de schrift zegt. Omdat men daar niet op gericht is, het helemaal niet weten wil, er geen belang bij heeft. Men heeft belang bij, ik moet dit, ik moet dat, ik moet een betere man zijn. Ik moet een betere vrouw zijn, ik moet een betere christen zijn, of wat dan ook maar. Ik moet mijn plaats innemen in de samenleving. Ik moet van de tegenslag in het leven een voorspoed zien te maken. Ik moet mijn mogelijkheden die ik heb ontwikkelen. Ik moet een goed rentmeester zijn en dat soort dingen meer. En ik moet 's morgens om 9:30, want we zijn hier in Bolsward. Dat wordt opgenomen, zeg ik erbij. En 's morgens om 9:30 uiterlijk op mijn stoel zitten in de bijeenkomst. Want dat is wat de Heer van mij vraagt. Ik moet u zeggen, dat vraagt de Heer niet. Echt niet. Wat de Heer vraagt, is dat wij luisteren naar zijn woord. Ik moet het zo houden natuurlijk, maar vooruit. Maar je kunt het op die afstand toch niet lezen. Ik heb mensen gekend, kunnen heel goed lezen, hebben een goede bril en geven ze een Bijbel in de handen en zeggen, lees nou eens voor, dan kunnen ze het niet eens. Waarom niet? Omdat ze er geen woord van begrijpen. Omdat ze niet gewend zijn te lezen in een Bijbel. Maar die wel komen vertellen van, ik heb nou toch een leuk boek gelezen, nou toch een mooi boek gelezen, zal wel van Walter Trobisch geweest zijn, of zijn vrouw natuurlijk, zoiets. Oh, die kennen we niet, gelukkig. Nou goed, het doet er ook niet toe. Over hoe ik een beter man moet zijn, een beter vrouw moet zijn, enzovoorts. Ben nou toch op zo'n mooie bijeenkomst geweest van allerlei gelovige mannen of eventueel gelovige vrouwen bij elkaar. Het was zo gezellig. Zo mooi, zo heerlijk. Mensen die je helemaal niet kent. Met wie je dus ook geen problemen hebt, omdat je de tijd niet gehad hebt om die problemen te maken. Zo gezellig. Huh? Dan komen we terug en dan zegt men... Ja, ik weet niet of u dat overkomt, maar ik loop er soms tegen. En dan zegt men, wat is dat toch mooi dat je met duizenden mensen... Een EO-dag geweest. Met duizenden mensen, of kun je het schelen in vier auto's ooit vroeger, hè? Bij, wie was dat ook weer? Nou goed. Ja, bij Ben. En hoe kan ik Peter Vlug en... Hoe zal men me heten? Ja, ik heb ze allemaal goed gekend. Nou goed, dan komt het na vandaan, zeg maar, we hebben duizenden mensen en we kennen elkaar niet en we voelen ons één in de Heer. Dan zeg ik, ja, dat is makkelijk. Natuurlijk. Totdat je enige dagen, enige weken en misschien jaren samen moet optrekken in dezelfde plaatselijke gemeente. En je ruimschoots de tijd krijgt om elkaar zwakheden te leren kennen en aanstoot aan elkaar te nemen. Dat is heel wat moeilijker. Begrijp je wel? En daar juist, in die omstandigheden, daar is van belang dat wij de Heer kennen. Als degene die niet hoogmoedig was, die niet veroordeelde, die niet zei, je moet zus of je moet zo doen, maar die gewoon zei, is maar één ding nodig. En dat is het enige waarop wij ooit beoordeeld zullen worden. Voor God. En dus ook voor de Heer Jezus Christus. Ik zeg altijd, ik hou het maar zo makkelijk mogelijk en zo logisch mogelijk. Als we straks voor de Heer staan, zal hij misschien ons vragen wat hij Petrus vroeg. Heb je me lief? Ja? Zo. En wat vond je ervan? Waarvan? Van mijn boek natuurlijk. Heb je me lief? Ik heb een boek geschreven. Wat vond je ervan? Nou, het was zulke hoogdravende, gezwollen taal, ik begreep er niets van. Ik heb één bladzijde geprobeerd. Maar daarna heb ik me maar gehouden aan de commentaren. Dat geloof je toch zelf niet dat je dat kunt maken? Als je de Heer lief hebt, als het echt waar is. U weet wel, twee handen omhoog, met z'n allen zingen, aanstekertje erbij aan. Heer, wij prijzen uw naam. En dat urenlang. Gij zijt zo groot, gij zijt zo machtig. Maar heb u zo'n boek gelezen? Kent u die Heer wel? Of was het ook maar een Bijbelse encyclopedie waarin staat en wordt beschouwd als de uitdrukking van het wezen Gods? Punt. Heer, gij zijt zo groot, gij zijt zo machtig. Waren wij het maar? Wat meet men van die Heer? Wat kent men van God? En ik zeg niet, van dat zijn al die mensen buiten, want wij kennen hem. Ik hou het u gewoon precies hetzelfde voor. Per slot, ik ken u toch ook niet. Kennen wij hem? De realiteit? Kunnen we zingen, ik wens te zijn als Jezus? Ongeacht de zoete woorden dan, die ook in het lied gebruikt worden. Maar kijk er maar even doorheen. Kennen wij die Heer in die positie? Als dienend? Als nooit veroordelend, als altijd vergevend en altijd bereid met het woord Gods. Die niet zichzelf zocht, maar die alleen zocht de eer van zijn hemelse Vader. Dat zou de beschrijving moeten zijn van uw en mijn leven. En als we hier bij elkaar komen, ook op zondagmorgen, rondom deze tekenen, dan moet ik u zeggen, dit is niet onze tafel. Dit is niet wat wij bereid hebben. Brood en wijn als beeld van leven, als beeld van eeuwig leven zelfs. Het is niet wat wij gemaakt hebben. Het is zijn tafel. Hij geeft ons dat brood. Dat is hetzelfde Johannes-evangelie. Hij geeft ons te drinken. Hij geeft wijn. Hij maakt het zelf. In hetzelfde Johannes-evangelie. En ons past nederigheid. En dat ik echt niks te veel gezegd heb, mogen blijken uit het feit dat bijna in alle christelijke kring die ik ken, waar ik weet van heb, dus misschien niet zoveel, maar vooruit. Maar in bijna alle christelijke kring waar ik weet van heb, daar doet men alsof men zelf het brood gemaakt heeft en zelf de wijn. En als je er wat van hebben wil, dan mag je wel komen, maar dan moeten we eerst eens een hartig woordje met elkaar spreken. Want dat gaat zomaar niet. Men doet of men zelf dat leven moet verstrekken. Alsof men het leven heeft in zichzelf en zelf moet uitdelen en daarbij normen moet stellen. Als je niet netjes genoeg leeft, krijg je het niet. Als je niet een goede man bent of een goede vrouw en al die boeken hebt uitgewerkt uit de evangelische boekwinkel en geen goed gemeentelid bent, dan krijg je geen brood. En er zijn zelfs kringen waar het nog erger is. Dan laten ze je eerst komen, dan zeggen ze het is voor iedereen, maar zodra je het gedaan hebt, pakken ze je. Dan krijg je huisbezoek. Broeder, ja, krijg je huisbezoek. Hoe je het in je hoofd gehaald hebt om dat te doen. En dan mag je niet eens zeggen van ja, maar dat was de algemene uitnodiging dat het vrede was en dat het vrij was, dat God het in genade gaf. Dat helpt dan niet meer, want het bleek niet waar te zijn. Is alleen voor de hele nette mensen. Die bewijzen kunnen dat ze een kind van God zijn. Dat kan natuurlijk niemand, maar vooruit. Hij staat in de Bijbel, als je gelooft ben je een kind van God. En daarmee uit. Zie, dit is niet onze tafel. Dit is niet ons brood, dit is niet onze wijn. Wij zijn hier gasten. Blijven dat ook. We zijn gasten bij onze Heer zelf. Hij is degene tot wiens eer de maaltijd bereid werd en wordt en zal worden. Lees maar in uw Bijbel. Hij is degene voor wie de maaltijd bereid wordt. Van Gods wegen. En de Heer Jezus is de eerste die daaraan deel heeft, zei Petrus op de Pinksterdag. En zei de Heer zelf trouwens, of zegt Johannes eigenlijk in Johannes, nou 7 was het nog. De Heer zelf was de eerste die dat leven, dat eeuwig leven ontving. En via hem ontvangen wij het en zijn wij genood aan zijn tafel. En ieder die wil mag komen. Vandaar dat we altijd met zo'n verzameling vreemd volk zitten bij elkaar. In onze bijeenkomsten. Nee, dat is in het algemeen zo hier ook, geloof ik, maar vanuit. Hè? Dat is altijd zo. Zijn die mensen bij voorkeur diegenen die zeggen, inderdaad, het gaat niet om mijzelf. Zijn de mensen die bij voorkeur zeggen, het gaat niet om mij, het gaat om Gods eer en Gods woord. Die niet te hoogmoedig zijn, niet te eigen gereid zijn, om nederig te komen tot de Heer, om van hem gratis cadeau uit genade en dus als onverdiende gunst dat leven te ontvangen. Niet vandaag alleen, maar alle dagen van ons leven. Zal ik hem nog dan toch maar proberen te lezen als ik hem zo snel kan vinden. De Heer zei tot Martha, er was maar één ding nodig. Dat moet ik natuurlijk even zoeken. Dat is in Psalm 27, vers 4. Maar ik lees vanaf vers 3. Nou, eigenlijk vers 1. Hè. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Zo begon het gedeelte dat we zojuist lazen in Johannes 8. De Heer begon te zeggen, ik ben het licht der wereld. Maar daarna, vers 3, ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Waarop? Wel, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus aanhaalde toen hij zei, Martha, maar één ding is nodig. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Kunnen wij dat nazeggen? Wat voor begeerten hebben we al bij de Heer kenbaar gemaakt? Wat begeren wij eigenlijk? Waar hebben we de Heer voor nodig? In ons leven. Eén ding maar heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens, dat is heel wat anders dan alleen zondagmorgen. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. U weet toch wat dat is, het huis des Heeren? Dat zijn wij. Dat is de gemeente. De pilaar en vastigheid der waarheid, het huis Gods. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken. Research. Studie. Het zijn zware woorden. Maar ik heb er ook geen andere voor. Om te onderzoeken in zijn tempel. Dat is het enige wat nodig is. De rest van de psalm zegt is dat wanneer wij dat doen, zal de Heer ons bewaren. Hij zal voor ons zorgen, hij zal ons versteken in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij zal ons verbergen in het verborgene zijner tent. Hij zal ons verhogen op een rotsteen. En als u het idee hebt, want velen hebben dat idee, dat de Heer niet naar hen omziet, dat mijn hart moet bidden, anders hoort de Heer helemaal niet. Ik moet u zeggen, dan ontbreekt het hieraan. Het zijn beloften Gods die gedaan zijn, niet aan de mens in het algemeen. Zelfs niet aan gelovigen in het algemeen. Het zijn beloften die gedaan zijn aan degene die net als in de tijd de Heer Jezus in zijn leven op aarde zich onderwerpen aan het woord Gods. En wat er ook gebeurt, daar blijven wij trouw aan. Dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor elke gelovige. Onder alle omstandigheden is één ding belangrijk in ons leven. Hem te kennen. Te onderzoeken. En niet maar te onderzoeken in zijn tempel. Dat wil zeggen, als deelhebbend aan de gemeente, het lichaam van Christus. Want daar behoren wij toe. Daar nemen we een plaats in. En daar, in die context, in die samenhang, in die samenleving, want dat is wat het eigenlijk is, daar zouden we onze Heer leren kennen. En onze zorg en verantwoordelijkheid zou zijn voor diezelfde gemeente. Niet om die te veroordelen, niet om die onder wetten te brengen, niet om die te beperken, niet om die zelf te bouwen. U weet wel, daar kun je dus ook cursussen voor volgen, boeken te zat, te koop van, hè? Dat is allemaal niet aan de orde. Dat zou de Heer doen namelijk. Onze verantwoordelijkheid is er maar één. Het is dezelfde als die van de Heer Jezus. Wij, levend in het vlees, nog in deze oude wereld en zelfs in het oude lichaam, hebben echt maar één verantwoordelijkheid. Dat is ons te onderwerpen aan het woord Gods. Een woord dat wij daartoe dus zouden kennen. Zijn gedachten zouden onze gedachten worden. Daarmee zijn wegen, dus Jesaja 55, dus weer. Zijn gedachten zouden onze gedachten worden. Zijn wegen zouden onze wegen worden. Het zijn wegen die heel wat hoger zijn dan de wegen van de mens. Want daar geldt inderdaad, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Daar geldt dat God bij machten is om oneindig meer te doen. Meer dan overvloedig te doen. Boven al wat wij, u en ik, bidden of denken. U kunt het dus rustig vergeten. Het is iets wat veel hoger is. Dat is het woord Gods. Op grond waarvan ons al deze zegeningen geschonken zijn. Maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Hervorm mij naar uw beeld. Het is al wat mij bekoort, is dat zo? Dat steeds uw wil de mijne zij. En wat is Gods wil? zijn wil zouden wij kennen. Dat is de basis van ons christelijk leven. En vervolgens, het zou onze wil zijn. Zonder compromissen. Zonder ja maar. Maar met alle consequenties die het heeft, al kost het ons ons leven. Ik wens te zijn als Jezus. Amen.